Hey friend, je hebt al een tijdje niks van me gehoord. En ik dacht, laat ik je updaten. Ik miste het eigenlijk om aan je te vertellen wat ik allemaal meemaak en wat er allemaal gebeurt in mijn leven. En toen dacht ik, waarom begin ik geen podcast, maar in mijn eentje? Dus is dat saai? Misschien, maar ik dacht, ik denk wel dat ik voldoende te vertellen heb om het vermakelijk te maken. En ja, hier ben ik dan. En toen dacht ik, oké, wat wil ik nog meer? En toen dacht ik wil ook niet meer editen. Want je kent me misschien van een andere podcast waar ik mee gestopt ben. En dat was een hele gave reis die ik daar heb meegemaakt samen met mijn co-host, waar ik later nog meer over zal vertellen. Maar er waren ook dingen aan de social media wereld die ik minder leuk vond. Aan de ene kant vond ik het heel cool om dan te bedenken van oké, wat zou viral kunnen gaan? Maar aan de andere kant moest het eigenlijk ook altijd vermakelijk zijn en het moest altijd pakkend zijn. En dat is het leven niet altijd. Dus toen ik stopte met die podcast was ik eigenlijk ook niet van plan om een eigen podcast te beginnen. Maar naarmate de tijd verstreek, dacht ik, ja, ik mis het eigenlijk wel om mijn verhalen te vertellen. Maar met het vertellen van mijn verhalen was het soms ook moeilijk dat ik geen beeldmateriaal kon geven. Dus bij deze podcast, die ik alleen heb genoemd, omdat ik hier alleen in zit, heb ik ook een website gemaakt. Dat is www.alleendepodcast.nl. En als ik hier dan ja, iets bespreek wat ik heb gezien, dan kun je ook naar de website gaan, zodat ik daar een foto kan plaatsen. Want ik weet dat ik ja, zoveel te beschrijven heb waar jij dan misschien een beeld bij moet maken. Wat ja, op sommige momenten denk ik heel moeilijk is. Dus dat is wel heel leuk. Ik ben heel blij met de website ook. Het is allemaal ingericht. Ja, heel eenzijdig ingericht. Want ik praat alleen tegen jou en jij kan niet terugpraten. Dus ik hoop dat je een kijkje gaat nemen op de site. Ook als je meer wil weten over ja, dingen die ik te vertellen heb. Dus ik denk dat ik een soort recap moet geven van de afgelopen 3 maanden. Dat je niks van mij gehoord hebt. En ik denk dat ik ga beginnen met, nou ja, het begon eigenlijk eind december, maar het sleepte zich wel een beetje voort naar de eerste 2 weken van januari. En dat was mijn auto. En ik heb 1,5 jaar geleden een ongeluk gehad met die auto. Was geschept door een bus, echt volledig van de linkerkant. Ik had die auto nog helemaal niet zo lang. Het is Toyota Auris, een hybride auto. Ja, dus toen ik geschept werd, dacht ik, oké, fuck it, dit moeten we fixen, want ik kan voor hetzelfde geld geen nieuwe kopen. Hij was economisch, was hij totaal los verklaard, maar uiteindelijk losse onderdelen besteld. Dus best wel wat gedoe gehad met die auto, maar uiteindelijk ging het goed. Nou, toen was ik in december, was ik in Marbella, op vakantie. En toen ik terugkwam in Nederland, ja, had ik mijn auto natuurlijk een paar dagen niet gebruikt. Toen wilde ik iets op de achterbak zetten en er zaten allemaal witte spikkels op. En toen ik er beter naar keek, dacht ik, dit is schimmel. Ik denk, maar hoe kan er schimmel in mijn auto zitten? Op de gehele achterbank. Overal witte spikkels. Het was net een soort omgekeerde Dalmatiër geworden, zeg maar, met die zwarte bekleding. En ik snapte er niks van. En het voelde super nat. En ik voelde achter mijn bestuurdersstoel op de grond helemaal doorweekt. Dus ik dacht, heb ik mijn raam open laten staan? Hoe kan dit in godsnaam? Ja, oh my god. Dus ik droog maken, maar dat gaat nog niet zo makkelijk natuurlijk. Nou ja, uiteindelijk dacht ik van, nou, ik heb het wel droog. En die auto was nog steeds een beetje moist. Hij was nog steeds een beetje vochtig van binnen. Ook als ik er dan 's ochtends in ging zitten, als ik naar kantoor moest. Ik heb trouwens nog steeds dezelfde baan bij octrooikantoor. Dat werk doe ik al bijna, nou ja, bij verschillende kantoren inmiddels. Ik denk bijna 9 jaar. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar dat even terzijde. Als ik dan naar werk ging 's ochtends, waren die hele ramen beslagen van binnen. Maar het was ook niet meer makkelijk met ik weet ook nooit helemaal of ik dan de airco moet aanzetten of juist de verwarming. Of eerst verwarming, dan airco en zo. Maar goed, het ging allemaal niet meer weg. Dus ik had al gewoon een doekje in de auto gelegd, zodat ik standaard die ramen af kon vegen. Nou ja, en er ging nog wat meer tijd voorbij. En op een gegeven moment zat er gewoon weer allemaal schimmel in mijn auto. En ik werd helemaal gek, want ik dacht, hoe kan dit nou? Want ik dacht, ik weet nu zeker dat ik het raam niet open heb laten staan. Er is niks waardoor de water naar binnen is gekomen, dus hoe kan dit? Ik kwam hier op werk achter. Toen belde ik naar mijn garageman. En hij helpt mij altijd. Maar ik kom altijd met dat soort stomme problemen. Dat ik ook denk dat die man zich afvraagt wat ik in godsnaam doe met mijn auto. Dus hij zei van ja, kom maar even langs. Hij zegt, hij begon over het achterlicht. Hij zegt van ja, bij Toyota's is het wel bekend dat het achterlicht niet goed aansluit. En dan kan het gebeuren dus dat er allemaal water naar binnen lekt. Maar ik denk ja, komt het dan op de achterbank terecht? Komt dat dan onder de bestuurdersstoel terecht? Zei ze van ja, ja, dat weet ik ook niet. Kom maar gewoon langs. Dus ik terug naar huis rijden. Garage zit om de hoek. En zij kijkt naar die lamp. En hij zegt, dus hij kijkt in de binnenkant, zeg maar, achterklep open. En hij zegt van ja, ik zie hier wel condens. Vervolgens heb je bij die achterbak, ja, ligt daar zo'n, ja, weet ik veel, beetje stoffen plaat ligt daarop. En daaronder zit nog een bak bij mij. En hij tilt dus die bak op uiteindelijk. Luister, die hele auto onder die bak stond onder het water. Het zou letterlijk een aquarium kunnen zijn. Maar hoe dan, weet je? En hoe lang? Hoe lang zit er al zoveel water in? Ik heb het echt over letterlijk de maat van een aquarium. Zoveel water. Nou, blijkbaar zit er zo'n stop ook nog op die plek. Dus hij deed die stop open zodat al het water eruit kwam. Maar ja, dat water, wat daar dus blijkbaar al maanden in zat, want het is dus letterlijk naar binnen gekomen door mijn achterlamp. Het is echt waanzin. Door mijn achterlamp. En dus allemaal water naar binnen gecijpeld. Is dus die hele auto een soort spons geworden. Vandaar dat hij zo vochtig was geworden. Maar ja, krijgt die auto dan nog maar eens droog? Dus dit was een ramp eigenlijk. Nou, toen dacht ik van oké, kan ik dit zelf met een stofzuiger gewoon constant, weet je wel, zo'n waterstofzuiger, dat je gewoon dat water eruit gaat zuigen, ook al is het een spons. Dus ik bellen naar al die autowasstraten van hey, hebben jullie van die stofzuigers die ook water kunnen opzuigen? Nee, niemand had dat. Dus ik dacht oké, dat kan ik anders wel bij de Gamma of zo huren. Maar uiteindelijk besefte ik dat dit echt een mega probleem zou worden. Dus ik dacht, oké, dat moet ik door een professional laten opknappen. Dus ik zoek op internet iemand in Amsterdam die dan langs kon komen. Zo'n soort van mobiele wasseretten. Nou, die kwamen en het was heel erg koud die dag. Dus dat is echt. Dus zij zou werken, maar het was zo koud. Het vroor buiten, maar doordat het buiten vroor het natuurlijk ook in mijn auto. Dus al dat water wat door mijn achterbank en bekleding was opgezogen, was helemaal hard geworden. Dus die gozer, die heeft zitten schoonmaken, maar die kon natuurlijk dat water niet wegzuigen. Die kon dat water niet wegzuigen, omdat het helemaal bevroren was. Dus hij zei van, ja, het is allemaal gelukt. Hij zegt, weet je zeker dat al het water eruit is? Ja, zeker. Nou, die dag daarna, obviously, de hele auto weer zeiknat. Nou, jongens, dit was de eerste 2 weken, denk ik, van januari. Een soort ongoing dingetje. En het ging zo slecht dat ik uiteindelijk maar naar mijn vader mee gegaan. Want ja, je moet er anders gewoon een waterstofzuiger tegenaan gooien. Maar ook nog een kachel, omdat al dat vocht moet eruit. En toen dacht ik, oké, laat maar. Ik ga naar mijn vader toe. Mijn vader woont in België. Ik dacht, dan moeten we gewoon die hele achterbank eruit halen. En dan een paar verwarmingen erin zetten. Want ik heb hier ook in Amsterdam niet een plek waar ik dat zomaar kan doen. En mijn parkeerplek zou dan ook niet in de buurt van mijn huis zijn. Dus ja, als je daar 2 verwarmingen in gaat zetten en stel je voor het valt toch vlam, als er niet genoeg water meer in zit, ja, dan zet ik voor hetzelfde geld mijn hele appartementencomplex in de hens. Dus ja, dat wil je ook niet. Dus uiteindelijk naar België toe gegaan. 2 kachels hebben ongeveer 2 dagen in die auto gestaan, achterbank eruit gehaald. Bekleding tot zover dat kon eruit gehaald of losgetrokken. En uiteindelijk was het dus gelukt om die auto weer droog te krijgen. Maar dat was een soort van een begin van mijn jaar. En uiteindelijk wat er dus was gebeurd, hoe dit allemaal was ontstaan, is dat die lamp natuurlijk, omdat vanaf links was die hele auto geschept. En die auto is toen gefixt, maar blijkbaar had die lamp vastgezet moeten worden met een paar haakjes of zo. En die hele haakjes waren verdwenen. Dus ondanks dat dat gaatje zo klein was, wat niet helemaal aansloot aan de auto en de lamp, ja, was dat blijkbaar maandenlang voldoende voor allemaal water om zich zo op te hopen. Maar voor mensen met een Toyota die luisteren, kijk af en toe even, als je je achterbak open doet, kijk even of er geen condens bij je lamp zit aan de binnenkant. Want daar wil je gewoon niet doorheen. Het was een struggle. Dus dit is hoe mijn jaar begon. En omdat ik dus gestopt was met de vorige podcast, die Brocco heet trouwens, met Thomas Brok, naar zijn achternaam vernoemd, of kortom, dacht ik van, oh jee, maar wat ga ik nou doen met al mijn vrije tijd in één keer? Want ik werk bij het octrooikantoor en ja, ongeveer 10 jaar geleden studeerde ik algemene cultuurwetenschappen met richting kunstgeschiedenis. Alleen toen kreeg ik op een gegeven moment deze baan aangeboden, die ik dan nu inmiddels bij een ander kantoor doe. En toen heb ik die opleiding nooit meer afgemaakt. Maar ik dacht nu van, oh wauw, dit is nu een perfect tijdstip om dat nu te gaan oppakken. Ik dacht, dit is top. Dus ik bellen naar de Open Universiteit, want het was dan deeltijd, niet fulltime, want dat lukt niet als je werkt. En toen bleek dat een paar van mijn vakken verlopen waren. Maar ja, daar heb ik destijds, al die jaren geleden, wel gewoon honderden euro's voor betaald. Dus dat was een beetje een bummer. Dus dit kwam weer, januari was geen goede maand wat dat betreft. Dus ik baalde daarvan, want ik was in één keer echt een paar vakken kwijt. En waarvan sommige vakken ook best wel moeilijk waren. Dus ik dacht van ja, wat ga ik nu doen? Want een paar vakken zijn nu wel geldig. Laat ik het allemaal vervallen, want dat gebeurt gewoon na ja, een bepaalde tijd. Of ga ik in ieder geval die propedeuse halen? Dus ik dacht, okay. Ik dacht, weet je wat? Ik ga dat doen. Dus ik had me ingeschreven voor 2 nieuwe vakken. Introductie cultuurwetenschappen, wat over het klimaatprobleem gaat. Wat eigenlijk ook super interessant is. Het heeft niet per se iets met kunstgeschiedenis te maken, maar dan meer met cultuur en ja, hoe de mens met de natuur omgaat. En nog een ander vak over kolonialisme. Ik zeg het woord meestal fout, maar het ging niet goed. Wat ook heel erg interessant was. En ik dacht van ja, ik doe er 2. Want voor kolonialisme moest ik alleen een opdracht doen, een soort essay schrijven. En introductie cultuurwetenschappen heeft wel een tentamen. Maar ik dacht, ja, daar heb ik nu tijd voor. Dus eigenlijk was ik helemaal in mijn nopjes met een soort van hoe ik dit helemaal ging aanpakken en hoe ik de leegte van geen podcast meer hebben ging aanpakken, totdat op een gegeven moment meer tijd verstreek. En toen dacht ik, oh, maar ik heb nu ook helemaal geen, ik heb mijn audiodagboek niet meer, want ik heb in die 2,5 jaar zoveel meegemaakt en dat zijn soms leuke dingen geweest en soms minder leuke dingen geweest. Maar nu ja, hou ik eigenlijk niks meer bij en dan dat is aan de ene kant ook jammer. En er zijn ook wel onderwerpen waarvan ik denk van, oh, daar zou ik eigenlijk wel meer over willen praten of er, ja, zou ik me meer in willen verdiepen. Maar dat was voor een comedy podcast niet echt de plek. Dus het was denk ik een soort van combinatie dat ik dit nu begonnen ben van het hebben van mijn eigen audiodagboek en het aankaarten van onderwerpen die ik belangrijk of interessant vind. Maar tegelijkertijd hoeft het ook niet altijd per se vermakelijk te zijn. Daarom heb ik ook gekozen om niet te editen. Dus dit is allemaal one take. Of als Mais en Chia, mijn naaktkatten, die ik geadopteerd heb 2 jaar geleden, als die binnenkomen, weet ik nog niet zo goed wat ik ga doen. Want ik zit op dit moment in mijn slaapkamer en ik heb hun onder een deken gebonjourd. En meestal, omdat ze dus naakt zijn, vinden ze het best wel lekker om onder die deken te liggen. Dus ik hoop dat ze me met rust laten wat dat betreft. Maar dat zal een beetje schipperen zijn wat precies handig is en wat niet. Maar ik merk wel dat ik het heel erg leuk vind om weer tegen je te praten. En ik zag er een beetje tegenop om deze aflevering op te nemen. Meer omdat ik de techniek en de audio niet onder de knie had. En ik ben gewoon niet technisch, dat allereerst. Ik ben ook niet goed in het vragen om hulp. En als ik wel om hulp vraag, dan doe ik dat meestal eigenlijk bij de personen die er niet echt tijd voor hebben. En dat is van mij ook een beetje dom. Dus ik had best wel veel stress over deze audio. En ik ben wel in de veronderstelling dat ik nu een programma heb wat goed werkt, wat ik zelf goed kan bedienen, ondanks dat ik helemaal niet technisch ben. Dus laat me dat vooral weten. Dat kan ook via de website, want ik heb een gastenboek. Want dat vind ik ook leuk, want niet iedereen heeft Instagram of TikTok. Dus als je een berichtje wil achterlaten of je hebt tips of whatever, ga lekker naar mijn gastenboek en laat een berichtje achter. Want dat vind ik hartstikke leuk om te lezen. Dus ja, het gaat een beetje van hak op de tak. Maar ik mis ook 3 maanden audio dagboek. Dus ja, daar moet je het mee doen. Nou goed, die auto dus droog gemaakt. Dit gebeurde op 11 januari. Ik heb het bijgehouden. In eerste instantie heb ik dit dus bijgehouden voor mezelf. Maar dit komt me nu wel goed van pas. Even kijken. Oh, ik ben ook nog naar Lissabon geweest met Myrthe, een vriendin van mij. Het was de eerste keer in Lissabon, überhaupt de eerste keer in Portugal. En ik vond het eigenlijk een hele leuke stad. Ik kan hem aanraken. Ik kan hem aanraden. Ik kan nu ook geen versprekingen meer eruit halen. Ik wil het echt houden. En ook omdat het verhaal soms nergens heen gaat. Soms vertel je een verhaal en dan is het eigenlijk helemaal niet zo boeiend. En dan is het echt van ja, het zal wel. Dus dat gebeurt hier soms ook. Maar ik doe het niet meer voor de content. Ik doe dit echt voor mezelf. Ik speel ook nog steeds Pokémon Go trouwens. Ik ben level 49. En zoals sommigen van jullie misschien wel weten, zijn er maximaal 50 levels. Nog wel. Ik hoop dat niet dat ze dus meer levels gaan maken. Want het was mijn corona-hobby waar ik in april 2020 mee ben begonnen. En toen zat ik er zo diep in dat ik er nooit meer uit ben gegaan. Maar ik ben wel blij als ik straks level 50 heb. Want dan heb ik wel het gevoel dat ik die kan afvinken. En dan kan ik even door met mijn leven. En ik ben ook nog in Egypte geweest in februari. Dat was echt een levenslange droom. Ik ging samen met Linda. En ik heb met Linda best wel veel reizen gemaakt. We zijn ook samen naar China geweest, 2 keer. We zijn in Canada geweest, in IJsland, Polen. Ik denk dat ik nog wat landen vergeet. Maar Linda en ik kunnen goed samen reizen. En zij was ook nog nooit in Egypte geweest. En vroeger keek ik op Discovery Channel, keek ik altijd naar de piramides en de hiërogliefen en de documentaires die daarover waren. Omdat als ik 's ochtends vroeg wakker was, dan was alleen Thomas de Trein op tv. En dat vond ik echt helemaal niet leuk. Dus dan ging ik maar naar Discovery Channel. En ik denk dat ik nooit eerder ben gegaan, omdat er altijd over Egypte werd gezegd van ja, toch wel tegen het Midden-Oosten aan, niet helemaal veilig daar. En nu dacht ik van ja, maar hoeveel decennia moet ik nu wachten? We zijn 3 decennia verder en ik ben er nog steeds niet geweest. Dus ik ben gegaan en een rondreis. We vlogen naar Cairo. En ja, eerste dag piramides. En ja, je weet dat ze groot zijn, maar als je ernaast staat, dan is het gewoon niet te bevatten hoe die mensen, ja, 4000 jaar geleden, 5000 jaar geleden, die piramides hebben gemaakt. Het is heel erg imponerend, maar ook heel bizar. Omdat die stenen zijn zo groot dat je denkt van hoe hebben ze dit in godsnaam allemaal gedaan? En we zijn op een gegeven moment ook op een Nijlcruise geweest. En die stenen kwamen ook helemaal niet van Cairo in de buurt. Die zijn op een andere plek uitgehakt. Dus ze hebben die stenen ook nog helemaal zitten vervoeren over de Nijl. Ja, waanzin. Maar ja, als je zou willen gaan omdat je geïnteresseerd bent in de piramides, dan raad ik het 100% aan. Dat was heel erg gaaf. We zijn ook in eentje naar binnen geweest. Alleen daar gingen mijn herinneringen denk ik een beetje ja, door elkaar heen. Of dat had ik gewoon niet goed geregistreerd. Maar ik dacht dat de hiërogliefen ook in de piramides zaten. Maar dat is dus helemaal niet zo. En dat is wel gek. Want in die piramides is dus niks. Het zijn gewoon gangen en kamertjes. En dat deed me dan weer denken. En dan ben ik toch wel een beetje een conspiracy theory gelover. Ik hou daar wel van. Dat kun je wel op me sprinkelen. En ik geloof dat meteen. Dat ik denk van ja, dit zijn geen graftombes geweest. We zijn ook in Luxor. We zijn naar Cairo, zijn we naar Luxor gegaan. En daar is Valley of the Kings en Valley of the Queens. En daar werden de farao's en hun familie begraven. En je ziet dat in al die tombes van die farao's, er staan alleen maar hiërogliefen. En daar wordt dan het leven beschreven van de farao, maar ook het hiernamaals. En ja, er werden in eerste instantie werden daar ook allemaal spullen ingelegd voor het hiernamaals. En de enige tombe die niet leeggeroofd is, is die van Toetanchamon. Nou ja, dat heb je vast wel eens gezien misschien op tv of op internet, waar ook dat masker van is. Dat masker hebben we trouwens ook gezien in Cairo. Zo bizar hoe gedetailleerd dat masker was. Ja, je weet al die dingen wel, maar als je het dan echt ziet, dan denk je echt van, hè? En over Toetanchamon, hij was een hele jonge farao. Ik geloof dat hij 19 is geworden of zo toen hij farao werd. Hij was heel jong in ieder geval, een tiener. Maar dat zijn tombe al zo rijk was aan allerlei gebruiksvoorwerpen en goud en sieraden en noem maar op. Dat doet je dan afvragen van oké, maar hoe zagen die tombes van die andere farao's eruit nog voordat ze leeggeroofd waren? Want wat je vaak ook ziet is dat dus de mensen die gebouwd hebben aan die tombes, en dat ging niet in een maand. Dat waren processen van jaren. En we hadden ook op elke plek hadden we een gids. En die gids zei ook van ja, die tombes die liggen dan onder de grond. Dus je loopt wel naar beneden. En ja, hoe ouder die farao werd, hoe dieper die tombe ook werd. Maar je hebt ook dat soms dan een tombe ineens stopt, omdat dan die farao plots overleden was. Maar echt een gave beleving. Dus we hebben daar bij die Valley of the Kings zijn we ook naar Tutankhamons tombe gegaan. Daar moet je €15 extra voor betalen. En in eerste instantie hadden we dat niet in onze trip erbij zitten. Maar ja, ik heb een paar keer gehad dat ik op plekken in het buitenland was. Dat ik dacht van ja, laat maar zitten. En dat ik dan later terugkijk en denk, ja, maar dit was zonde. Dit was €15. Waarom heb ik die €15 toen niet gelapt? Dus ik dacht, dat gaat me nu niet gebeuren. Ik wil naar de tombe van Tutankhamon. En Linda, die was ook gewoon, die had ook zin om mee te gaan. Dus dat hebben we toen gedaan. En het is best wel gek, want het is eigenlijk natuurlijk ook super toeristisch. Dus je loopt allemaal achter andere toeristen dan zo'n tombe in. En aan het eind van die tombe van Tutankhamon ligt dan de mummie van Tutankhamon. Dat ziet er een beetje gek uit. Hij lag onder een soort van, ja, ik zou niet willen zeggen deken. Misschien meer een laken. Maar er steken dan zijn voeten onderuit. Maar hij is een, ik wilde zeggen een zombie. Maar ik bedoel mummy. Dus hij is ook helemaal gemummificeerd. Alleen die teentjes zien er zo raar uit. Dat ik eerst dacht, oké, ga ik hier een foto van maken? En toen keek ik ernaar en dacht ik, nee, dat is toch gek als ik daar een foto van maak. En dus hij ligt links in een soort vitrine. En dan als je rechts loopt, daar lopen natuurlijk heel veel mensen voor je, want iedereen is in die tombe. Dan is daar rechts, wat meer naar beneden, want je kijkt op een gegeven moment naar beneden, staat dan zijn buitenste tombe. Maar hij lag dus, die buitenste tombe, die zat er eerst in. Dan daarin zat nog een tombe, die was al van goud. En daarin zat nog een tombe en die was ook van goud. En daarin lag Tutankhamon met dat masker. En die twee binnenste, sarcofagen. Dus er was echt een buitenste sarcofaag, die was meer van steen. En die andere twee waren van goud. Die kun je in het Egyptisch Museum vinden. Maar ja, het is gewoon heel bizar dat als je daar heel veel documentaires over hebt gekeken, om dat dan in het echt te zien. Dus dat heeft wel indruk op me gemaakt. Maar als ik zou moeten aanraden wat qua hiërogliefen de meeste indruk heeft gemaakt, dan is dat toch Valley of the Queens. En dat is een veel kleinere vallei die eigenlijk veel minder bekend is. Omdat daar in het, ik moet even kijken of ik dit goed ga zeggen, maar de tempel van Nefertari, geloof ik. Ik ga het nu opzoeken. Het ding is, dit kan ik er ook niet allemaal meer uitknippen, omdat ik het dus in één take wil doen. Dus ik moet heel even kijken of dit goed gaat. Nee, de Temple of Nefertari, die zit in Abu Simbel, waar we ook geweest zijn. Daar wil ik ook nog wel even meer over zeggen. Nou ja, die naam lijkt erop. Ik zal er een foto bij plaatsen op de website, want dat kan nu. Dus dan kun je het vanaf daar even zien. Dus toen zijn we in Luxor geweest, Valley of the Queens, Valley of the Kings. We hebben een luchtballonvaart gemaakt, wat ik echt heel cool vond. En we waren ook met 30 andere luchtballonnen. Dus ja, als je dan met z'n allen opstijgt, ik zal ook een foto op de website zetten, dan kun je het zien. Ja, het is zo gaaf. Dat was zo'n leuke beleving. En ja, er staat daar sowieso niet heel veel wind. Dus ik heb nooit, het was de eerste keer in een luchtballon voor mij. En ik heb dat dus niet in Nederland ooit een keer gedaan. En in Nederland heb je wel meer wind. Wat ik hoorde van mensen die in Nederland een luchtballonvaart hadden gedaan, die zeiden van ja, de landing kan wel een beetje hard zijn. Dus ik was eigenlijk heel erg voorbereid op een hele harde landing. Maar dat was het helemaal niet hier. Maar er waren ook heel veel mensen die dan, op een gegeven moment gooiden ze dus een touw naar buiten. En dan word je naar beneden getrokken met die ballon. Maar dat waren iets van 8 mensen die dat deden. Dus er was ook wel veel begeleiding, denk ik, op de grond, waardoor wij rustig op de grond gezet werden. Maar dat was super gaaf. En toen vanaf Luxor hebben wij een Nijlcruise genomen naar Aswan. En daar hebben we ook tempels bezocht. Maar op een gegeven moment, die hiërogliefen die maken dan niet zo heel veel indruk meer. Dus in Aswan waren wij niet heel impressed meer. En vanaf daar zijn we nog naar Abu Simbel gegaan. En Abu Simbel is die soort van berg waar de 4 Ramsessen in gehakt zijn, in steen. Heel groot ook. En toen werd ons verteld dat 2 keer in het jaar staat de zon precies zo dat hij door die tempel naar binnen schijnt. En dan helemaal naar de hiërogliefen aan het eind van de tempel. En dat waren 4 goden. Want alles draait om de goden in Egypte. En er is 1 god van de schaduw, dus die komt niet in het licht. Maar die anderen komen wel in het licht. En dit is dus een heel belangrijk moment. Zie het maar een beetje als een zonsverduistering, denk ik. Wat dan 1 keer in de 2 jaar voorkomt. Dus wij hadden zoiets van, ja, oké, let's go. Dus die nacht ook helemaal niet geslapen, daarheen gereden. Het was iets van 200 kilometer verderop of zo. Ik weet het niet, het was behoorlijk lang rijden. Maar toen waren we daar en ik kwam er onderweg achter dat die beelden helemaal oorspronkelijk niet in die berg zaten. Dus het was, zeg maar, ze hadden die beelden die dus, ja, weet ik veel hoe hoog ze zijn. 20 meter of zo, gewoon wel echt mega hoog. Die hebben ze dus verplaatst van een andere plek. Omdat Egypte hebben ze een hele grote dam gebouwd. En die beelden moesten weg. Maar toen dacht ik, dat had ik in Egypte wel vaker, dacht ik, oh, maar dit is wel een beetje een scam. Want er wordt hier nu gedaan alsof die zon dan helemaal door die tempel naar binnen komt. Terwijl deze hele tempel is recentelijk gemaakt. Weet ik veel, 50 jaar geleden of zo. Dus wat zit er nou cool te doen dat die zon daardoor naar binnen komt? Want wij hebben dit zelf allemaal gedaan. Dus dat was een beetje een anticlimax. En die berg die ziet er ook echt heel man-made uit. Dus als je daar komt, is het bijna een beetje alsof je een soort van, als je ervoor staat, is het alsof je het podium ziet. En dan daarna als je er langs loopt, dat je backstage gaat. En dan denk je, oh nou ja, dit is allemaal niet echt. Dus Abu Simbel was wat dat betreft wel een beetje een anticlimax. Ben wel blij dat ik er geweest ben. Maar ik zou het niet per se aanraden als je niet tijd over hebt. Daarnaast zijn we ook nog in Alexandrië geweest. Dat is een enorme industriestad, had ik niet verwacht. Dus de ene dag waren we in Abu Simbel. Toen zijn we teruggevlogen van Aswan naar Cairo. En die dag daarna naar Alexandrië. En dat is echt, Alexandrië ligt in het noordelijkste puntje van Egypte. Abu Simbel in het zuidelijkste puntje. Dus we zijn echt in bijna 2 weken al over de place geweest. Dus we hadden wel een hele drukke planning, maar het was wel echt fucking leuk. Dus check vooral even de foto's op de website www.alleendepodcast.nl. En oh ja, we hadden ook nog saffraan gehaald. Want saffraan is zo'n kruid of een specerij, weet ik veel. Ik heb nog nooit saffraan gegeten. Maar ik werd door Linda. Linda die zei van, oh, saffraan, dat kost niet veel hier. Kom, we gaan saffraan halen. Dus een soort van de business mind in mij, die was van, oh ja, chill, ja, saffraan. Oké, nou, als het hier goedkoper is, moet ik dus veel halen. Terwijl, dus nou ja, goed, wij helemaal zoeken. En de meeste dagen waren we met een gids geweest. Maar dit was eigenlijk het enige moment dat wij zonder gids waren. Maar ook echt in een zijstraat van Cairo zonder begeleiding, et cetera. En toen stapten we een winkel binnen. En die man zei van, oké, ik ga jullie wel even brengen. Want anders dan weet ik niet of alles goed gaat. En dat is meer omdat je dan opgelicht gaat worden. Dan ga je €5 voor saffraan betalen terwijl het 5 cent is, weet je wel, dat soort dingen. Dus hij liep met ons mee en er was een gozer, die had allemaal van die specerijen, allemaal van die glazen potjes, heel cool, dat heb je hier eigenlijk niet. En hij had nog een voorraad saffraan, maar wij wilden alles, weet je wel, want het was 60 cent, het was 60 cent per doosje. En dan, ja, we werden allebei hebzuchtig. Dus toen zei hij van, ja, ik kan nog meer halen. Dus hij ging ergens naar, weet ik veel, een ander winkeltje of zo. En daar haalde hij nog meer saffraan. Dus wij zoveel saffraan kopen. En ja, nu heb ik dus, er zijn dus verschillende kwaliteiten. Dus de eerste die hadden we gevonden op een markt, maar dat was trashy. Dat was raar ook. Die man had een enorme pot met saffraan. En toen dachten we, nou, dit zal het niet helemaal zijn. Blijkbaar hoe roder het is, hoe beter. En dit was een beetje dofrood. Maar ja, nou heb ik dus een hele voorraad saffraan. Zonder dat ik echt weet wat ik ermee moet doen. Dus dat moet ik nog wel even uitzoeken. Maar het zit goed in potjes weggestopt. Maar verschillende kwaliteiten. Dus de slechtste. En dan is er nog een middelgoeie. En dan is er echt de beste. En die is dus een soort van felrood. Heel cool. Dus ja, dat was echt fantastic. Ik kan het echt aanraden. Ik heb me ook helemaal niet onveilig gevoeld. En daar hadden mensen, en dat had ik bij India ook, ik ben nu 3 keer in India geweest, denk ik, dat mensen van tevoren zeiden van, oh, moet je dat wel doen? Is het niet gevaarlijk daar? En dat zeiden mensen over Egypte ook. En dan ging ik er toch een beetje heen met in mijn achterhoofd van, oké, ik moet een beetje uitkijken. Terwijl toen ik daar was, mensen waren zo lief en behulpzaam, dat ik denk van, wat stom dat ik hier een beetje tegenop zag, omdat ik bang was dat het niet goed zou gaan of wat dan ook. Mensen waren super lief, super behulpzaam. En ja, alles boven verwachting. Dus dat was Superleuk. Ik ben even aan het denken wat ik nog meer wil vertellen, want ik zie dat ik al bijna een half uur heb volgepraat. Ik ben ook recent, anderhalf week geleden, ben ik naar Kopenhagen geweest samen met Jorik. Jorik is een vriend van mij van de middelbare school. En Jorik en ik gaan één keer in de twee maanden, denk ik, gaan wij naar een Michelinsterrenrestaurant. En in Kopenhagen zijn heel veel Michelinsterrenrestaurants. Dus dat noemde ik toen, of hij noemde dat aan mij, ik weet het allemaal niet meer. Maar ik was ook nog nooit in Kopenhagen geweest. Dus toen hadden we zoiets van, nou, dat zou wel eens een optie kunnen zijn. En toen zei Jorik ook nog van, oh ja, maar mijn stiefzus woont daar, dus we kunnen daar sowieso wel heen gaan. Dus dat was eigenlijk superleuk. En we hadden zijn stiefzus ontmoet en haar vriend. En haar vriend is Deens, maar die sprak ook Nederlands. Dat vond ik echt heel cool eigenlijk, want zij is naar Denemarken verhuisd voor hem dan. Neem ik aan. Heb ik niet echt gevraagd, nam ik aan. Maar hij heeft nooit in Nederland gewoond. Maar hij sprak wel goed Nederlands. Dus dat vond ik eigenlijk heel cool. Dat je dan toch de taal wil leren voor je vriendin zonder dat je zelf in dat land hebt gewoond. En in Kopenhagen ben ik ook nog naar een kringloopwinkel geweest. Want ik had aan haar, ik dacht dat is perfect. Want zij is local. Ik weet niet helemaal of ik haar naam mag noemen. Dus ik noem de naam maar even niet. Dus ik had aan haar gevraagd van, hey, moest weet je, goede kringloop of hou je daar niet van? Dus zij had er één genoemd, maar die lag een beetje buiten de stad. Maar ja, dat maakt niet uit, weet je. Want ik verzet bergen om naar een goede kringloop te gaan. En ik had daar ook geleerd, en dat was ook wel leuk om met locals te zijn, is dat zij daar ook een soort Delfts blauw hebben. Maar dat heet Royal Copenhagen. En de print van Royal Copenhagen is, ja, hele versimpelde bloemetjes. Ik heb ook een foto op de website gezet. Dan kan je dat even checken. En dat zou me hier in Nederland, als ik op een rommelmarkt zou zijn, echt totaal niet opvallen. Maar nu ik weet dat dit Royal Copenhagen is, zoek ernaar. Nou ja, oké, misschien niet zoek ernaar, maar als je hem tegenkomt, neem het mee. Want dit is dus echt duur servies. Daar ging bijvoorbeeld dan een bordje voor €40. Nou, dat vind ik echt wel duur. Wat je hier waarschijnlijk voor €1,50 op een rommarkt zou kunnen halen, als iemand niet weet wat het waard is. Dus dat vond ik heel leuk. En die kringloop, die had alles door elkaar. Maar dat is perfect. Want in Nederland heb je meestal, en in België ook, is het een beetje verdeeld. Je hebt een afdeling kleding, je hebt een afdeling servies, je hebt een afdeling elektronica. Daar in die winkel in Kopenhagen hadden ze daar echt scheid aan. Dus alles stond door elkaar. Maar daardoor kun je overal treasures vinden. Dus dat was super leuk. En daar had ik ook twee doorzichtige boxen gevonden. Alleen miste ik de subwoofer, heet dat volgens mij. Maar ja, dit is al hoe technisch ik ben, sorry. Ik miste het belangrijkste ding. Die kon ik in ieder geval niet vinden. Maar ik dacht, ja, die staat hier wel ergens in die winkel. Maar die winkel is zo groot. Maar ik dacht, oké, die boxen neem ik sowieso mee. Want die waren doorzichtig. En dat vind ik zo cool. Want vroeger had ik een doorzichtige Game Boy. En een doorzichtige Nintendo 64 joystick. En daar hou ik gewoon van. Alleen ik moet dus nog wel een subwoofer vinden. Maar boxen staan ook online. Dus ja, ik heb ook wel reisjes gemaakt omdat ik daar zin in had. Maar aankomende maand april is best wel druk. Want ik heb en tentamen en ik moet die opdracht inleveren. En ik ga weer podcasten opnemen. Dus daar heb ik gewoon zin in. En ik denk dat ik hier nu wel alles verteld heb wat ik wilde vertellen voor deze week. Dus nou ja, fijn dat je wilde luisteren naar mijn audio-opname. Vergeet vooral ook om de website, check hem gewoon even. www.alleendepodcast.nl. En als je het leuk vindt, laat anders even iets achter in het gastenboek. Want dat vind ik in ieder geval wel heel leuk. Oké, bye.